Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil min of meer in aansluiting op hetgeen al gelezen is vanavond u een gedeelte voorlezen uit Deuteronomium 30. Deuteronomium 30, waar we een profetie vinden met betrekking tot de toekomst van Israël. Dat ik u dat gedeelte voorlees en daar een en ander over wil zeggen, dat is niet omdat ik dat zo geprikt heb uit de Bijbel, maar omdat ik daar de laatste paar dagen bij bepaald geworden ben. Omdat ik een paar dagen terug een gesprek had met iemand die zich noemt een Jodin, die gelooft dat Jezus de Messias is. En ik had een heel gesprek met haar, urenlang, op haar verzoek. En zij sprak over de situatie van Israël, wat zij beschouwt uiteraard als haar volk. En ze sprak over de verhouding tussen het Jodendom en het Christendom. En ik moet zeggen dat ik erg teleurgesteld daar vandaan ben gekomen van dat gesprek, omdat ik haar al heel lang kende en meende dat ze op de hoogte was met de Bijbelse profetieën met betrekking tot Israël. En ik moet helaas vaststellen dat dat niet het geval was. En daardoor werd ik bepaald bij dit hoofdstuk Deuteronomium 30, waarin absoluut niet mis te verstaande bewoordingen gesproken wordt over de toekomst van Israël en dat in overeenstemming met het plan dat God zelf gemaakt heeft voor het volk wat hij zichzelf verkozen heeft. En het past ons niet om daar kritiek op te hebben, het past ons ook niet om te zeggen dat zo'n plan wat God dan gemaakt heeft maar veranderd moet worden omdat we nou inmiddels leven na Auschwitz, zoals dat dan zo plechtig heet, hè? Christelijke theologie na Auschwitz, heet er een boek wat vandaag aan de dag in de winkel te verkrijgen is. Het is zo dat de Bijbelse waarheden niks met Auschwitz te maken hebben, daar volkomen los van staan en daardoor ook niet beïnvloed worden. De Bijbel verklaart zichzelf. En wat er ook gebeurt in de historie van de kerk of van de wereld of van Israël, het verandert niks aan het woord van God wat onvergankelijk is. En we hebben hier in Deuteronomium een woord voor ons wat pakweg zo'n 3.500 jaar oud is inmiddels, maar waarvan geen letter, tittel nog jota zal vergaan. Het blijft waar wat er staat. En er staat in Deuteronomium 30, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heere uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. En de Heere uw God zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren en de stem des Heeren gehoorzaam zijn en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebiede. En ik lees verder in vers 11. Want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart, om dat te doen. Tot zover. Dit gedeelte hier in Deuteronomium, dat staat uiteraard niet op zichzelf. Het is min of meer het besluit van enige hoofdstukken waarin de Heer zelf spreekt over de toekomst van het volk wat hij zich zojuist verkoren had ten eigendom. En daarmee zijn we gelijk aangekomen bij een kenmerk van het volk van Israël. Immers, het volk van Israël wordt geacht uitverkoren te zijn. Dat is ook wat de schrift ons leert. Dat Israël als volk een uitverkoren volk is. Uitverkoren voor zijn naam. Uitverkoren om het woord van God te verkondigen. Uitverkoren om het woord van God en om de zaligheid te beheren. En vervolgens uiteraard uit te dragen onder de volkeren. En ik hoop dat wij ook allemaal weten dat Israël in feite als volk Gods heilsorgaan was en is en zal zijn in de wereld. Dat wil zeggen dat Gods werk in de wereld, in deze oude schepping, gebeurt via het volk wat hij daartoe verkoren heeft. Maar, ja, maar, Israël is een uitverkoren volk. Kan geen twijfel over bestaan. Maar evenmin kan er twijfel over bestaan dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat er bij God geen aanneming is des persoons. Het wordt minstens zo vaak herhaald als dat er gesproken wordt dat Israël een uitverkoren volk is. Er is uitverkiezing en God verkoos zich een volk uit. Maar nergens leert de schrift dat er aanneming des persoons is bij God. Wat de schrift ons leert is dat God weliswaar mensen uitverkiest, maar dan alleen omdat ze gelovigen zijn en om geen enkele andere reden. God verkiest geloof. En dat God ooit Abraham verkoos, Abraham, een heiden uit Ur der Galdeën, dat God Abraham verkoos was niet vanwege zijn afkomst, maar was simpelweg omdat hij een gelovige was. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Abraham was een gelovige en God verkoos hem. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Kun je de hele Bijbel door terugvinden. Het wordt steeds als voorbeeld aangehaald. Er is bij God geen aanneming des persoons, maar God neemt geloof aan. En de zaligheid, de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Niet tot allen en over allen die afstammen van Abraham, of die om wat voor reden dan ook een Israëliet zijn. Maar de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Want rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is Romeinen 1, uit het hoofd geciteerd vanwege de tijd. Waar het om gaat is dat God weliswaar een volk verkiest, maar dat dat nooit of te nimmer betekent dat welk lid van dat volk dan ook verkozen is. Want wat wij moeten leren, als we dat tenminste nog niet geleerd hebben, is dat God volgens zijn woord er aan de ene kant een administratie op nahoudt in verband met het individu, in verband met de persoonlijke mens. Waarbij het erom gaat of een mens tijdens zijn leven zich inderdaad onderwerpt aan de wil van zijn schepper. Dan zeg ik het zo eenvoudig mogelijk. Er is een boel op aan te merken op zo'n uitspraak, dat weet ik. Maar het gaat om het principe dat de Bijbel leert dat ieder mens die ooit geleefd heeft uiteindelijk verantwoording over zijn leven zal moeten afleggen tegenover God. In het algemeen, generaliserend gesproken. Dat wil zeggen dat het gaat om individuele aangelegenheden. Om dat wat de mens individueel als persoon gedaan heeft. Hoe hij geleefd heeft en voornamelijk over hoe hij gestaan heeft tegenover zijn schepper. Maar daarnaast handelt God ook met hele volkeren. Om de eenvoudige reden dat volkeren niet vanzelf zijn ontstaan, maar dat de volkeren ontstaan zijn, tot stand gekomen zijn door de wil van God. Het was God zelf die ooit, de dagen van Noach, de mensheid verdeelde in volkeren. En hij deed het zelfs met geweld. De spraakverwarring in Babel was mede een instrument in Gods hand om de mensheid te verdelen in volkeren, hoewel de mensheid zelf er de voorkeur aan gaf om verenigd te blijven. Maar God verdeelde de mensheid in volkeren, aanvankelijk 70, en we vinden ze alle 70 genoemd in Genesis, maar daarna is nog sprake van enige andere volken die zijn voortgekomen uit Abraham en de familie van Abraham, uit Lot met name, en verder natuurlijk Abraham, Isaac en Jacob, namelijk het volk Israël. En God houdt een administratie bij, niet alleen met de individuele mens, met ieder mens die ooit geleefd heeft, maar bovendien houdt God een administratie bij in verband met de volkeren die God zelf tot stand gebracht heeft. En die twee dingen staan los van elkaar. Die hebben in wezen met elkaar niets uitstaande. Als de Bijbel leert dat ooit heel Israël zal zalig worden, dan leert de Bijbel uitdrukkelijk niet dat ooit elke Israëliet zal zalig worden. Niet dat ik het ik moet aan het gesprek denken. Ik vroeg haar, ik zeg, wat wilt u mij vertellen? Wilt u zeggen dat u gelooft dat elke Israëliet, elke Jood, zalig wordt omdat hij uitverkoren is? Ze zegt, mag ik je op Joodse wijze met een tegenvraag beantwoorden? Heb je er bezwaar tegen? Nou, daar zit je dan. Natuurlijk hebben wij daar geen bezwaar tegen, vanzelfsprekend niet. Maar wat de Bijbel leert is dat alleen gelovigen zalig worden, ongeacht het feit of ze een heiden zijn of een Israëliet. Het evangelie, het woord van God, de boodschap van rechtvaardigheid die er is in Christus, dat is een kracht Gods tot zaligheid, niet Gods verkiezing van een volk. Want wat we gemakshalve dan misschien vergeten, is dat ook wij ophouden Nederlander te zijn op het moment dat we overlijden. Wat voor rol het Nederlandse volk ook speelt vandaag aan de dag in de wereldpolitiek. Het schijnt heel veel te zijn als ik het goed begrepen heb. Hè? Maar wat voor rol wij dan ook spelen vandaag aan de dag. Het heeft voor ons persoonlijk geen enkele betekenis. Al was het maar alleen omdat wanneer wij komen te overlijden, wij uitgeschreven worden uit het bevolkingsregister. We maken geen deel meer uit dan van het Nederlandse volk. En terecht. Want volkeren zijn ook volgens de schrift geformeerd uit levende mensen. En als de Bijbel leert dat ooit heel Israël zal zalig worden, betekent dat echt niks anders dan dat er een tijd komt waarin elke levende Israëliet ook inderdaad een gelovige is. Elke dan levende Israëliet. En de andere kant van deze waarheid is een heel eenvoudige. Het betekent dat er een tijd komt namelijk dat elke ongelovige Israëliet gestorven zal zijn. En voordat ik beschuldigd word van antisemitisme, want dat kan je vandaag maar zo overkomen, zal ik er meteen achteraan zeggen dat diezelfde waarheid geldt voor elk heidensvolk ook. Want daar is geen verschil. Daar is geen verschil. Als straks, als straks dat duizendjarige rijk, dat Messiaanse rijk hier op aarde gevestigd wordt, gebeurt dat op het moment dat er op de hele aarde geen ongelovige meer is. Geen ongelovige Israëliet en ook geen ongelovige heiden. Aan de ene kant, omdat het woord van God, omdat de evangelie van het koninkrijk dan gepredikt zal zijn aan alle volkeren, dat wil zeggen alle levende mensen. En aan de andere kant, omdat God zelf alle ongelovigen van de aarde op dat tijdstip zal wegnemen. Dat zijn profetieën, dat is klare taal in de schrift. En ik doe maar net alsof iedereen er eens vertrouwd mee bent met die waarheden. Als de Bijbel dus leert dat ooit heel Israël zal zalig worden, betekent dat er geen ongelovigen onder Israël meer gevonden worden. Maar het wil niet zeggen dat elke Israëliet die ooit geleefd heeft dan dus zalig is, integendeel. En er moet bijgezegd worden dat de meeste Israëlieten, net als de meeste heidenen, op dat moment nog rusten in het graf. En u vat dat eventueel maar op als beeldspraak. Maar zij rusten in het graf of in het dodenrijk en zij wachten op de jongste dag om te verschijnen voor de grote witte troon. En zij rusten ook in het graf tijdens de 1000 jaren waarin Christus hier op aarde regeert. Waarop het Messiaanse Rijk hier op aarde gevestigd is. Een Joods, of anders gezegd een Israëlitisch wereldrijk waarbij van Jeruzalem de wet zal uitgaan. Dat is allemaal waar. Maar die Joden die voor die tijd, de Israëlieten die voor die tijd gestorven zijn, die wachten gewoon op de jongste dag. Net als elke heiden. Omdat ze in een andere tijd geleefd hebben, onder andere bedeling. En het blijft waar dat op de jongste dag ieder mens voor God, voor die troon zal verschijnen, in principe. Er zijn uitzonderingen, dat weet ik wel, maar daar gaat het nou niet om. Ik wil je de ogen openen voor het feit dat geen mens ooit behouden wordt buiten een persoonlijke bekering tot Jezus als de Messias om. Dat kan niet. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Lezen we in het boek Handelingen. Het werd gepredikt aan Israël. Het werd gepredikt in een Joodse staat. Het werd gepredikt in Jeruzalem, precies zo de Pinksterdag. En het werd gepredikt aan orthodoxe Joden. Aan hen die de schriften onderzochten. Aan hen die zelfs een messiaanse verwachting hadden. Aan hen die zelfs geloofden dat ooit dat beloofde rijk op aarde zal opgericht worden. Maar tegelijkertijd aan hen die niet geloofden dat Jezus van Nazareth de lang beloofde Messias was. En als je Jezus van Nazareth als de Messias afwijst, ben je voor eeuwig verloren. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, ook niet na Auschwitz, waardoor wij moeten zalig worden. Dat is de reden, de enige reden waarom wij die geloven, wij christen, wij die geloven in de Heer Jezus als de Messias van Israël, inderdaad een schuld hebben aan Israël, aan het natuurlijke Israël. Dat is een schuld die niet gebaseerd is op de geschiedenis, de ontkenning ten stelligste. Dat is niet een schuld die gebaseerd is op weet ik hoeveel duizend jaar Jodenvervolging, maar een schuld die gebaseerd is op het feit dat de zaligheid uit de Joden is en daarom prediken wij de zaligheid aan de Joden. Het boek Handelingen eindigt met het apostel Paulus, zelf een Jood, een orthodoxe Jood, maar een gelovige. Een bekeerde moet ik eigenlijk zeggen. Dat apostel Paulus aan orthodoxe rabbijnen zegt: het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Diezelfde zaligheid die gezonden was aan Israël. Die zaligheid die Israël gegeven was en die Israël had te prediken aan de overige volken, aan de heidenen. Diezelfde zaligheid was op diezelfde manier van Israël afgenomen en gegeven aan de heidenen. Waarom? Of waartoe? Want dat bedoel ik natuurlijk. Waartoe? Eenvoudig, opdat die heidenen als vervulling van de Bijbelse profetieën diezelfde zaligheid zouden prediken aan Joden. Romeinen 11 zegt het duidelijk genoeg. Dat ooit die zaligheid aan Israël was toevertrouwd, maar Israël was ongehoorzaam. En zegt de apostel daar, nu is die zaligheid de heidenen gegeven. En de heidenen hebben de verantwoordelijkheid om diezelfde boodschap weer te prediken aan Israël. En Paulus besluit dan met te zeggen dat er dus in werkelijkheid geen enkel verschil is. Het is een kwestie van tijd. Maar het blijft hetzelfde. Er is een tijd geweest waarin Israël het evangelie behoorde te prediken aan de heidenen. Er is een tijd nu waarin de heidenen het evangelie behoren te prediken aan Israël. Dat is niet omdat ik dat zeg. Dat heeft ook niks met de kerkgeschiedenis te maken of met de wereldgeschiedenis. Heeft ook niks met de laatste wereldoorlog te maken. Maar heeft uitsluitend te maken met het woord van God. Ik wens ook niks anders te kennen. Dan weet ik wel dat we vandaag aan de dag te maken hebben met geweldige gebeurtenissen die plaatsvinden in het Midden-Oosten, al sinds tientallen jaren natuurlijk. Gebeurtenissen die vele mensen de ogen geopend hebben, met name vele christenen de ogen geopend hebben voor het feit dat God blijkbaar een plan heeft met Israël. Op zich is het tragisch dat wij zoiets moeten leren uit de geschiedenis. Uit verschijnselen. Want wij behoorden dat te leren uit het woord van God. Ik moet u zeggen, de literatuur waar ik buiten de Bijbel het meest aan gehad heb om deze dingen te leren kennen, is literatuur die stamt uit de eerste helft van de vorige eeuw. Ik zou het u kunnen laten zien. Hoe de christenen die toen de schrift bestudeerden en deze boeken ook produceren, hoe zij tot de conclusie kwamen dat er inderdaad een Joodse staat weer zou komen in Palestina. En ze betoogden dat uiteraard aan de hand van Gods woord. Niet als iets nieuws overigens, maar als een vanzelfsprekendheid. De schrift leert dat. En vaak met excuses erbij van ja, sorry, wij zien ook niet hoe dat zou moeten gebeuren. Het lijkt ons ondenkbaar, maar de schrift leert het. En daarin werden precies de gebeurtenissen die zich in onze generatie afspeelt, voorzegd. Dezelfde conclusies getrokken uit de schrift. En waar we vandaag mee te maken hebben, is met de vervulling van diezelfde profetieën. Inderdaad. Maar wat we ook in de gaten moeten hebben, is dat dat niet hetzelfde is als dat Gods beloften die aan Israël gedaan zijn ook inderdaad vervuld worden vandaag. Het zijn twee totaal verschillende dingen. moet ons niet in verwarring laten brengen. We hebben aan de ene kant te maken met dat wat God in zijn woord voorzegd heeft dat er gebeuren zou. En aan de andere kant hebben we te maken met dat wat God in zijn woord beloofd heeft dat hij zou doen. En dat zijn twee verschillende dingen. We vinden aan de ene kant in de schrift dat God beloofd heeft dat hij zijn volk zou wederverzamelen naar Palestina. We hebben er zojuist een van gelezen hier in Deuteronomium 30. We hebben profetieën waaruit duidelijk blijkt dat er een terugkeer zou zijn van Israël, althans van een deel van Israël, naar Palestina. In ongeloof. Dat is profetie. Dat is niet naar de wil van God, dat is profetie. Dat is ook niet wat God doet, dat is wat er gebeurt. En laten we elkaar goed begrijpen. Misschien moet ik het wat scherp zeggen, maar het is nou een keer niet anders. Laten we elkaar goed begrijpen. Als de schrift voorzegt dat er iemand zou komen die wij de antichrist noemen, die alle volkeren zal verleiden en tot opstand zal brengen tegen God, dan is het zo dat wanneer die profetieën vervuld worden, wel, dan is dat simpel de vervulling van het woord van God. Maar dat is nog niet geen reden om halleluja te roepen. Want het mag dan de vervulling zijn van het woord van God dat zo iemand komt. Dat er valse profeten komen, dat er valse messiassen komen. Maar daarom is het nog niet naar de wil van God, laat staan dat God die mensen zelf zou sturen. Dat is niet hetzelfde. En gelijke dingen gelden in verband met de gebeurtenissen vandaag de dag. Natuurlijk is het waar dat de Bijbel voorzegt dat Israël zou terugkeren naar het land, althans een deel ervan, want laten we dat voorop stellen. De velen worden ze genoemd in de profetieën. Dat een deel van Israël zal terugkeren naar het land, maar in ongeloof. En daarom is het niet wat God doet. Het is wel vervulling van de profetie, maar het is niet wat God doet. Verder hoef ik daar geen waardeoordeel over uit te spreken. Als het niet is wat God doet, kan het voor ons ook niet van al te groot belang zijn. Het is wel van belang, natuurlijk. Maar ik hoop dat u zich rekenschap van wil geven. Dat het misschien zo is dat vele mensen in de laatste jaren pas de ogen zijn opengegaan voor het feit dat God nog een plan heeft met Israël. Maar dan mag ik me er toch misschien op beroepen, ik kan het wel niet helpen, het is allemaal genade, maar dan mag ik misschien toch op beroepen dat ik dan uit een familie kom waarin generaties lang al die waarheden gekend worden. En zoals gezegd, ik kan van generaties terug de literatuur aanwijzen waarin dingen geleerd worden. Mijn ogen zijn er nooit voor geopend. Dat hoefde niet. Ik heb nooit anders geweten. En iets dergelijks geldt voor mijn vader en iets dergelijks geldt voor mijn grootvader. En hoe het verder terug gaat, weet ik niet zo precies. Maar ik bedoel maar, ja, het is niet om, ik zeg nogmaals, het is allemaal genade. Maar ik bedoel maar, laten we ons erbij bepalen dat we niet, omdat we altijd verblind geweest zijn misschien, ineens doorslaan naar de andere kant en zeggen, wat geweldig dat God een plan heeft met Israël, wat hij nu aan het volvoeren is. Want dat staat nog ter discussie. Want als wij Deuteronomium 30 lezen, en ik heb er maar één genomen, want je moet toch ergens beginnen, dan moet het duidelijk zijn dat de Heer weliswaar beloofd heeft dat hij Israël zou terugverzamelen, maar dat zou zijn na hun bekering en niet ervoor. En bovendien ook dat hun terugverzameling niet hetzelfde is als hun bekering. En nog anders, de Bijbel zegt uitdrukkelijk waar Israël tot geloof zou komen. En toen de Heer Jezus daar ooit in de synagoge over sprak, de Heer zelf predikte daarover, over de plaats waar Israël tot geloof zou komen in haar Messias. Toen de Heer daarover sprak, poogden zij hem prompt te doden. En al wat hij deed, was schriftplaatsen aanhalen uit het Oude Testament. En hij zei, ik doe het maar weer uit mijn hoofd om vanwege de tijd, hij zei, er waren vele weduwen in Israël, in de dagen van Elia, en tot geen van die werd Elia gestuurd, dan tot die in Sarepta Sidonis, namelijk de weduwe in Sarfat. Dat wil zeggen, bij Sidon in het buitenland dus. Er waren vele weduwen in Israël, maar Elia werd gezonden naar een weduwe in het buitenland en dat bleek een gelovige te zijn. En er waren vele melaatsen in Israël in de dagen van Elisa. Maar niemand van die werd genezen dan Naaman de Syriër. Een buitenlander. En het was voldoende toen hij dat gezegd had. Want het was verreden voor de aanwezigen in de synagoge om de Heer meteen naar het leven te staan. Kunt u zich voorstellen? Want wat hij hen daar leerde is een waarheid die elders in de schrift genoemd wordt. Ik denk zo aan Jeremia 31 vers 1. Waar gezegd wordt, een volk van overgeblevenen van het zwaard. Een volk van overgeblevenen van het zwaard. Dus een volk, een restant van een volk dus. Zij die het zwaard overleefd hebben. Zij die de oorlog doorstaan hebben. Een volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden. In de woestijn, staat erachter. Niet in Palestina. Niet in Kanaan, maar buiten het land, in de woestijn. Daarom zei ik heb dit schriftgedeelte gelezen in aansluiting op dat wat aan het begin van deze avond gelezen werd. In de brief aan de Hebreeën. Daar werd gezegd, zo laat ons dan uitgaan, buiten de lege plaats. Met Christus smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons uitgaan buiten de lege plaats. Ik weet het, wij interpreteren zo'n schriftplaats gewoonlijk als laten wij als gelovigen uitgaan uit deze wereld. En dat is een goede interpretatie, ik hoop dat u dat gedaan hebt. Dat u deze wereld vaarwel gezegd hebt. Dat u zich bewust bent dat u deel uitmaakt van een nieuwe wereld, een andere schepping. Een nieuwe schepping in Christus. Maar het neemt niet weg dat diezelfde schriftplaats uit Hebreeën 13 gewoonlijk wordt aangehaald om aan te tonen dat die brief, die Hebreeënbrief, geschreven zou zijn voor de verwoesting van Jeruzalem. Want zegt men, die lege plaats die daar genoemd wordt in Hebreeën 13 is duidelijk Jeruzalem. En die stad waar buiten de Heer gekruisigd werd is inderdaad Jeruzalem. En zo is het maar net. De meest letterlijke interpretatie van Hebreeën 13 van deze verse is dan ook, laat ons uitgaan buiten Jeruzalem, met Christus smaadheid dragende, want hij heeft buiten de stad, buiten Jeruzalem geleden. En meteen erachteraan, wij hebben hier geen blijvende stad, namelijk dit Jeruzalem, maar wij zoeken een toekomende, namelijk een toekomend Jeruzalem. Uiteindelijk het Jeruzalem wat onderdeel uitmaakt van een nieuwe schepping. De stad die fundamenten heeft welke Abraham verwachtte. Een ander Jeruzalem dus. En om bij de Hebreeënbrief te blijven. Op ons wordt die brief van toepassing gebracht. En dan wordt er gezegd, wij verwachten helemaal geen aards Jeruzalem. Wij verwachten een hemels Jeruzalem. Dat is nog anders dus. Maar in alle gevallen niet dit aardse Jeruzalem. Waar het om gaat is dat de Heer beloofd heeft, moet je zich voorstellen wat dat betekent, dat de Heer beloofd heeft dat hij Israël zou verzamelen uit al de volken waarheen hij hen zelf verdreven had, en dat hij hen zou terugbrengen naar het land. De consequentie daarvan is een heel eenvoudige. De consequentie daarvan die vinden we namelijk bijvoorbeeld genoemd in Zacharië 14, bekende profetie waar gesproken wordt over de wederkomst van Christus. Een heel bekende profetie, want als ik u vraag, waar zal de Heer wederkomen, dan zegt u misschien in de lucht. En dan krijgt u een 10, hè. En misschien zegt u ook op de Olijfberg, en dat is ook goed natuurlijk, op de Olijfberg. Inderdaad, maar waar staat dat? Nou, eigenlijk alleen in Zacharië 14. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Vers 3 of vers 4 van het hoofdstuk, geloof ik. Maar eigenaardig is, want dat vind ik echt eigenaardig, dat iedereen die profetie kent blijkbaar, maar zich niet realiseert wat er precies staat. Want we vertellen er meteen enthousiast bij en dan zal de Olijfberg scheuren. En sinds mensenheugenis vertelt men er al bij dat die scheur in de Olijfberg al aanwezig is. Hè? Het breukvlak is er al, hoeft alleen maar een wicht tussen geslagen te worden, bij wijze van spreken. Ik weet niet of dat waar is, want dat kan ik ook niet controleren. Maakt mij niet uit hoor, scheuren zal hij. He? Als de Heer komt. Maar waarom scheurt die Olijfberg? Waar is dat goed voor? Ja, dat staat erbij. Opdat de bewoners van Jeruzalem zullen kunnen vluchten naar het oosten, dwars door de Olijfberg heen. Waar naartoe? Naar de woestijn. Want het volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Als de Heer komt, dan komt Hij om de gelovigen die daar zijn in Jeruzalem te kunnen laten vluchten uit Jeruzalem. En de Hebreeënbrief blijft dan nog waar. Zo laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Buiten de stad, want wij verwachten een ander. En wat diezelfde vers in Zacharië 14 leren is, dat de stad zal ingenomen worden en is al verwoest worden. U vat het maar samen. U kunt het zelf lezen. Dat hoef ik u niet voor te houden. U kunt u zelf doen. Er staat uitdrukkelijk dat de Heer al de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. En dat de stad dan zal worden ingenomen. En dat te dien dagen zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan hoef ik maar te vragen, is die profetie vervuld? Nee, die is niet vervuld. Hetgeen betekent dat het Jeruzalem wat wij vandaag aan de dag kennen, inderdaad zal worden ingenomen. Dat is niet omdat ik dat wil. Dat is omdat het woord van God dat zegt. En weet u nog hoe het ging met Sodom? Als u geïnteresseerd bent, dan moet u de komende week moet u uw concordantie nemen, moet u eens opzoeken waar Sodom in de Bijbel genoemd wordt. En u zult zien dat Sodom bijna overal genoemd wordt in één adem met Jeruzalem, als een beeld van Israël. En dat wat waar is van Sodom, dat was waar voor Jeruzalem, maar zal waar zijn voor Jeruzalem. Wat waar is van Sodom, is dat er mensen waren die baanden voor de rechtvaardigen in Sodom. Dat was Abraham. Maar Sodom werd verwoest. Alleen de rechtvaardige werd met geweld, ja het ging met geweld, uit de stad verdreven, Lot. Hij wilde niet, maar hij moest. Er was geen andere mogelijkheid. En er staat, indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra gelijk geweest zijn, zegt de profeten. Want dat wat in het verleden gebeurd is, herhaalt zich in de toekomst. Dezelfde profetieën die geldig waren voor het verleden, voor de geschiedenis van Israël, zijn vandaag aan de dag ook geldig. Dat namelijk een onrechtvaardige stad verwoest zal worden. En dat de gelovigen, de rechtvaardigen, niet zij die rechtvaardig leven, maar zij die rechtvaardig zijn omdat ze geloven. Want dat was Lot. Zij zullen gered worden doordat zij zullen kunnen vluchten uit de stad. Uitgaan buiten de lege plaats. Dat is wat de schrift ons voorhoudt. Ik kan het niet helpen. Maar ik zeg dat als waarschuwing. Er zijn mensen die het ons kwalijk nemen wanneer we menen dat we het evangelie ook inderdaad moeten prediken aan Joden. Men zegt ons, en men heeft er mooie verhalen bij, men zegt ons dat wij aan Israël niks te zeggen hebben, want ze weten het zelf veel beter. Maar wij moeten door onze levenswandel hen tot jaloersheid verwekken. Dat is misleidend. Natuurlijk staat er dat wij als christenen, wij als gelovigen van deze bedeling, wij als volk, verzameld uit Joden en heidenen voor Gods naam, dat wij, die eigenlijk helemaal geen volk zijn of waren, dat wij geroepen zijn om Israël tot jaloersheid te verwekken. Maar dan toch zeker niet door onze levenswandel. Want waar dat staat in de Bijbel is bijvoorbeeld in Romeinen 10, waar het aangehaald wordt, dat wat geen volk was, wij geroepen zijn om Israël tot jaloersheid te verwekken. Maar datzelfde hoofdstuk zegt 1 of 2 versen eerder dat het geloof is uit het gehoor. Dat wil zeggen, hoe zullen zij geloven indien het hun niet gepredikt wordt, staat er. Hoe verwekken wij een Israëliet of een Jood tot jaloersheid? Wel eenvoudig door hen te prediken de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er is geen andere naam gegeven om behouden te worden. Gods weg met de mens. En de Jood is toch een mens of niet soms? Gods weg met de mens is niet veranderd. En bij God is geen aanneming des persoons. Er is één naam door welke wij moeten zalig worden. En dat is diezelfde naam waardoor wij en ook zij gered kunnen worden van de toekomende toorn. Wat de Bijbel ons leert is dat Israël te verwachten heeft, dat zelfs de Joodse staat in Palestina te verwachten heeft die grote verdrukking. Die dag van benauwdheid van Jacob, die komt met name over die staat. over dat volk wat door God bemind wordt. Natuurlijk is dat waar. Een volk wat God uitverkoren heeft voor zijn naam. Maar een volk waarvan de Heer zegt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Het was de Heer die Israël verdreven heeft op grond van hun ongeloof uit het land. En het is de Heer zelf die Israël op grond van geloof zal terugverzamelen naar het land. En bij zijn komst is het eerste wat hij dus doet, een vluchtweg openen. Opdat degenen die in eigen kracht naar het land gegaan zijn, alsnog het land kunnen verlaten. En alsnog terugverzameld kunnen worden door de Heer zelf. Vanuit de woestijn. Want de Heer heeft in de woestijn een plaats gegeven aan Israël waar hij haar bewaren zal. Openbaring 12. De vrouw vlucht naar de woestijn. Waar zijn plaats had haar van God bereid. God heeft Israël een plaats bereid in de woestijn. Net als in het verleden. En als men in die woestijn gelovig is, komt men ook inderdaad in het beloofde land. Dat was in het verleden zo, dus in de toekomst zo. En tot op zekere hoogte is dat vandaag zo. Dat is wat de Hebreeënbrief ons ook leert. Hebreeën 3, Hebreeën 4 leren ons dat een bepaalde generatie van Israël in de tijd in de woestijn was. Maar er staat, wij zien dan dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Omdat ze niet geloofden in het woord wat God gesproken had. En toen Israël één keer in het land was, een gelovige generatie kennelijk, toen was het weer zo dat als Israël tot ongeloof verviel, dat de Heer hen uit het land zette. Eerst in de dagen van de richteren, en later ook in de dagen van de koningen. We kennen allemaal de geschiedenis van de Assyrische, van de Babylonische ballingschap. Maar het was vanwege ongeloof. En dacht u dat God vandaag van de dag veranderd was? Dat er vandaag een andere weg is voor Israël? Wel nee. Het is nog steeds precies dezelfde waarheid. Dat als Israël tot geloof komt, zal de Heer hen terugverzamelen. En wij bevinden ons in de bevoorrechte positie dat God ons bekend gemaakt heeft de verborgenheden van zijn wil. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen van deze bedeling op de hoogte gebracht zijn door het woord van God over de wijze en zelfs over de tijd waarop deze dingen zullen gebeuren. En in ieder geval is het zo dat de volgorde hier keurig bepaald wordt in Deuteronomium 30. Er staat in Deuteronomium 30 vers 1, er staat, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, namelijk die ik u voorgesteld heb zaten, die zegen en die vloek die in de voorgaande hoofdstuk werd aangekondigd over Israël. Wanneer dat gebeurd is, staat er, zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dat wil zeggen overal, behalve in het land, of niet? Of ken ik geen Nederlands meer? Het Hebreeuws zegt precies hetzelfde hoor. Dat kunt u toch ook zien? Onder al de volken waarheen de Heer uw God u gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En dat gebeurt onder de volken waarheen de Heer hen verdreven heeft, dat blijkt uit vers 3. Er staat, en de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen en hij zal wederkeren en vergaderen uit al de volken. Dat is wat er staat. Kijk, de krant naast de Bijbel is goed, maar je mag je natuurlijk nooit door de krant laten misleiden. Wat hier duidelijk geleerd wordt, los van alles wat we in onze dagen meemaken, is dat Israël in het buitenland tot geloof komt. In het buitenland dus tot geloof komt in de Heer Jezus als de Christus, als de Messias van Israël. En dan zal de Heer hen vanuit het buitenland alsnog brengen, of ten andere male brengen, in het land. Er staat ook uitdrukkelijk, en de Heer uw God zal uw gevangenis wenden. Niet zij zelf, maar de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich u ontfermen. En dan staat er letterlijk, in de grondtekst staat er, en hij zal wederkeren en u vergaderen. Niet hij zal u weder vergaderen, maar hij zal wederkeren en u vergaderen. De vertalers hebben daar geen raad mee geweten en het Jodendom zeker al niet. Maar hier wordt uitdrukkelijk over gesproken dat de Heer zal wederkeren. Dat betekent dat het bij een tweede komst is en niet bij een eerste komst. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Enzovoorts. op grond van geloof. En laat iemand mij dan maar vertellen, waar in de Bijbel vinden we ooit dat een ongelovige door God gekozen en gezegend wordt? Waar vinden we dat zaligheid bestemd is voor iemand die niet in God gelooft op voorhand? Toch nergens. Is er geen uitzondering? Israël is ook geen uitzondering, integendeel. Israël is juist het volk waarin God zijn waarheden, zijn handelwijze, zijn wegen bekend maakt en illustreert. Israël is het grote voorbeeld. Diezelfde dingen die ik nu over Israël sta te vertellen, die gelden ook voor de andere volkeren uiteraard. Wat met Israël gebeurt, gebeurt met andere volken ook. Namelijk dat andere volken ook tot geloof zullen komen en verzameld zullen worden naar het land waar zij thuis horen. Of is het niet zo dat vandaag aan de dag een van de grootste problemen in de wereld is dat de volkeren zich bevinden op plaatsen waar ze niet thuis horen? God heeft toch de volkeren een eigen land gegeven, een eigen land, eigen taal, een eigen landpalen, staat er in Genesis. Niet alleen Israël. Maar wat met Israël gebeurt, staat model voor de overige volken. Ook zij zullen terugverzameld worden naar het land. Het is aardig om dat te zeggen. Op deze plaats, hier in deze wijk van Assen. Huh? Dat die problemen er zijn, is duidelijk genoeg. Over enkele weken, over 3 weken, hoop ik naar Zuid-Afrika te vertrekken. En daar weten ze van mee te praten. Van de problemen die ontstaan wanneer volkeren zich bevinden op een plaats waar ze in werkelijkheid niet thuis horen. En waar God hen ook niet geplaatst heeft. Maar als de Heer komt, is Hij de koning der volkeren, van alle volkeren. En Hij zal de volkeren plaatsen op de plaats die Hij voor hen bestemd heeft. Het eerste volk is Israël. Het zal geplaatst worden in Canaan. Het land wat God bestemd heeft voor een volk wat naar zijn stem hoort. Dat is de voorwaarde in de Bijbel. Mijn is het land, zegt de Heer, en ik geef het aan wie ik wil. Ik geef het aan hen die mijn stem gehoorzaam zijn. Wel, deze woorden zijn niet twijfelachtig. Er staat uitdrukkelijk bij dat Israël zich zal moeten bekeren tot de Heere. En sommigen zeggen dan dat ze moeten zich bekeren naar de wet. Naar de geboden. Want er staat hier ook, ze moeten luisteren naar deze geboden. En handelen volgens deze geboden. En dan moet ik u toch wat bijzeggen. Er staat namelijk in vers 11, ik heb dat met u gelezen. Want ditzelfde gebod, dat gebod waarnaar Israël moet luisteren. Waaraan Israël zich heeft te houden. Ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, dat is van nu niet verborgen en het is niet ver. Er staat, het is niet in de hemel, dus daar hoef je het niet te halen. Er staat ook, het is niet aan de andere kant van de zee, daar hoef je het ook niet te halen. En ik wijs nu horizontaal, in verband met de zee. Maar als u het naleest in de Romeinenbrief, waar ditzelfde schriftgedeelte aangehaald wordt, dan wijst de vinger niet horizontaal, maar de vinger wijst naar beneden. De andere kant van de zee wordt geacht te zijn het dodenrijk, onder de zee namelijk. Dat wil zeggen, het is niet in de hemel en het is niet in het dodenrijk. Je hoeft niet in de hemel, naar de hemel op te klimmen om die zaligheid te halen. Je hoeft niet in het dodenrijk af te dalen om die zaligheid te halen of om die wet te volbrengen of wat dan ook. Maar er staat, het is nabij u. Het is in uw mond en in uw hart, staat er. Vers 14, dit woord is zeer nabij u. Ditzelfde gebod, dit woord, want een gebod is een woord immers. Dit is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart om dat te doen. Sinds wanneer doen wij iets met het mond en met het hart? Dat is makkelijk, sinds de Bijbel dat zegt. Hè? De Bijbel zegt, men moet leven, we moeten naar de geboden, we moeten geboden van God doen. Er staat hierbij waarmee je dat moet doen. Niet met je handen, niet met je voeten, maar met je mond en met je hart staat er. Let wel, er staat in het Oude Testament dus. En het is het Nieuwe Testament wat de commentaar op geeft, en daar blader ik nu maar even naartoe. Naar de Romeinenbrief is dat. Romeinen 10, ik heb er al verscheidene malen uit geciteerd. Romeinen 10, vers 6, maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond, ziet u het, onder de zee. Wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Wat zegt de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Nou, vers 8. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dan komt het commentaar van de apostel. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Eerst de Jood en ook de Griek. Wanneer je met de mond belijdt en met het hart gelooft. Hoe moet je Gods geboden doen? Volgens het Oude Testament. Wel met je hart ze geloven. En met de mond ze belijden. En met je handen doen is een onmogelijkheid, zegt de apostel. Maar dat was 2 hoofdstukken eerder. Romeinen 8. Hij zegt het vlees, dat onderwerpt zich de wet Gods niet. Dat niet alleen, dat kan het ook niet staten. Dat is onmogelijk. Met daden kun je die wet niet houden, maar met je hart en met je mond. Je kunt met je hart instemmen met dat wat God gesproken heeft en je kunt met je mond instemmen met dat wat God gesproken heeft. Je kunt de Heer Jezus beleiden als je Messias, de zoon Davids, de zoon van God. En wie dat doet, die wordt zalig, staat er. En daarmee is de wet vervuld. De wet die zegt, dit zijn die geboden. En wie die doet, zal door dezelfde leven. Wel zegt de apostel, dat is toch duidelijk wat dat betekent? Het is nabij u. In uw hart en in uw mond. En pas wanneer Israël de naam des Heren zal aanroepen, zal ook Israël zalig worden. En het is luguber bijna om het te zeggen zo. Want dat weet u misschien net zo goed als ik, dat een orthodoxe Jood principieel bezwaar maakt tegen het aanroepen van de naam des Heren. Daar is hij namelijk te vroom voor. Hij vindt het ongepast. Maar het is de Bijbel die zegt letterlijk, al wie de naam Yahweh of Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Het is luguber om eraan te denken dat een orthodoxe Jood vandaag principieel niet wil dat die naam uitgesproken wordt. En zelfs officieel niet weet hoe je uitgesproken moet worden. Maar het is wat de schrift zegt. En dat haal ik er niet bij, want ik hoef maar 2 versen verder te lezen natuurlijk. Hè, hier in Romeinen 10. Want vers 10, dus hoofdstuk 10 vers 10. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt. En ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dit is niet het Deuteronomium 30, maar dat is Jesaja 28 vers 16. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, niet alleen van Israël. Rijk zijnde over allen, niet alleen Israël, die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat is Joël 2. Allemaal geciteerd uit het Oude Testament. En u ziet dat het Oude Testament leert, speciaal, dat een Israëliet behouden wordt door het aanroepen, in geloof uiteraard, van de naam des Heren. Want volgende vers zegt, hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En een christenjodin vertelde mij 2 dagen geleden dat we het evangelie niet moeten brengen aan Israël. Zie? Dat is de aanleiding waarom ik u deze dingen vertel. De Bijbelse waarheid is dat men gered wordt, gerechtvaardigd wordt, wedergeboren wordt door het woord van God. En door niks anders. En de enige schuld die een christen heeft aan ieder mens, en speciaal aan Israël, is hem het evangelie te brengen. Dat woord van God, wat inmiddels de heidenen toevertrouwd is, dat we dat zouden prediken aan Israël. Dat is de wil van God. Dat door lieden van belachelijke lippen, door lieden van andere talen, God tot Israël zou spreken, staat er. Ik zal niet zeggen wat er achteraan staat. In diezelfde profetie, dat zoekt u thuis maar eens uit. Het is Gods wil geweest dat door lieden van andere taal, mensen die helemaal geen Hebreeuws verstaan, maar die Fries of Gronings spreken of Drents, weet ik veel, hè? Maar dat die het evangelie brengen aan Israël. Het mag dan in de oren van een Jood een vloek zijn, mag dan voor hen helemaal niet klinken, omdat ze vinden dat het boodschap van God in het Hebreeuws moet. Maar het neemt niet weg dat het de vervulling is van diezelfde Hebreeuwse profetieën. Die zeggen dat God ook door andere volkeren en door andere talen tot het volk zou spreken. Want God spreekt. Want hoe zullen ze geloven indien het hun niet gepredikt is. En ik hoop dat u dat beseft. Dat dat de grote verantwoordelijkheid is die wij als gelovigen dragen. Niet dat wij door onze daden mensen of joden tot jaloersheid zouden verwekken. Als we eerlijk zijn, weten we dat dat een onmogelijke zaak is. Maar dat we in de allereerste plaats dat woord van God tot rechtvaardiging van de zondaar, wat een kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, dat we dat zouden prediken. Eerst de Jood. En Godzijdank ook de Griek. Amen.